Amen. Ja, een mooie volle zaal. Heel goed. Dus dat is mooi. Als je een tijdje niet geweest bent en dat je dan toch weer een hele volle zaal ziet, dat bemoedigt mij altijd weer. Dat God gewoon doorgaat met zijn kerk bij elkaar roepen. En dat doet God natuurlijk al eeuwenlang. En daarom lezen wij veel uit de Bijbel om te ontdekken van God. Van de relatie van God met de mensen. Want de relatie die God met de mensen had vroeger, duizenden jaren lang, dat is de relatie die God nog steeds met ons wil. En we zitten vandaag midden in de lijdenstijd. En we gaan het hebben over lijden. Alleen dan wel lijden met een korte ei. Dus eigenlijk wil ik het hebben over leiderschap. Op welke manier kun je nou lijden zodat het goed is? Op welke manier leid je zoals God het wil? Op welke manier doe je recht aan de mensen die je leidt? En nu denk je misschien, ja, leider, ik ben helemaal geen leider. Maar dan ga je misschien te snel, want sowieso leid je jezelf. Heb je wel zo eens over leiderschap nagedacht? Ik weet niet of je goede voornemens had. Ik weet niet of je van plan was om te vasten deze lijdenstijd. Weet je, en lukt dat dan? Lukt het jou om bijvoorbeeld te stoppen met dingen waar je eigenlijk mee wilt stoppen? Dus lukt het je om jezelf te leiden? Dus je leidt ook wel jezelf. Dus eigenlijk iedereen die hier zit is een leider. Maar goed, nu is de een natuurlijk ook een leider zoals we dat vaak bedoelen. Hè? Namelijk dat je andere mensen meeneemt ergens naartoe. Dat je andere mensen als het ware inspireert. Nou, daar wil ik het vooral over hebben. Maar dat ontslaat ook de mensen die geen leider zijn nog steeds niet van het meedenken. Want de mensen die leiden ook mensen. Dus als je geen leider bent, dan is de kans groot dat je aan de andere kant staat. Dat je geleid wordt. Dus we gaan een beetje in vandaag op de leiders. Maar je mag je dan steeds afvragen van, hé, hoe doe ik eigenlijk tegen die mensen? Want soms wordt het leiders wel een beetje lastig gemaakt in dit land. En ook in de kerk wel. Dus denk dan eens mee van, hé, hoe kan ik het nou dan, die leiders, nou, gemakkelijk maken is misschien niet het woord, maar hoe laat ik mij leiden? Durf je jezelf ook te laten leiden? Door andere mensen die waarschijnlijk wel een beetje wat scherpe randjes hebben. Grote kans dat ze daarom ook leiders zijn. Want leiders, dat is ja, net als elk mens, dat is één pakket. En de slechte eigenschappen van mensen worden vaak veroorzaakt door bepaalde eigenschappen, door karaktertrekken. Maar die karaktertrekken maken ze juist ook weer sterke leiders. Nou, daar gaan we over nadenken. En de grootste leider, de grootste manager aller tijden, wie is dat? Iemand een idee? Jezus is eigenlijk altijd het antwoord op elke vraag in de kerk. Dus, maar die is eigenlijk net niet goed vandaag. Mozes, ja, heel goed. Heel goed. Mozes was echt, ja, hij versloeg de machtigste man op dat moment eigenlijk, hè, die farao. Hij versloeg eigenlijk de farao. Hij trok met duizenden mensen uit een land waar ze werden vastgehouden. Hij nam een hele grote groep mensen mee uit ballingschap. Nou, dat is leiderschap. Mensen uit één bepaalde plek meenemen waar ze best wel een beetje voor elkaar hadden. Ja, ook weer niet, hè, maar ze leefden daar wel. Ze hadden huizen, ze kregen kinderen, ze hadden een gebied. En ze moesten heel wat werken. Maar goed. Hij heeft 40 jaar in de woestijn getrokken met die club. Daar heeft hij de wetten ontwikkeld die eigenlijk onder het Jodendom en onder het Christendom en zelfs ook onder de islam een heel groot fundament vormen. Dus hij betekent niet alleen toen wat voor die mensen, maar eigenlijk nu nog steeds zijpelt zijn gedachten, hoe hij het op schrift heeft gesteld, geïnspireerd door Gods geest, dat wel, dat zijpelt nog steeds nu door in zelfs de wetten die wij in Nederland hebben. Maar als Mozes vandaag zijn cv zou moeten opstellen, dan moet je eens lezen wat erop zou staan. Er zou erop staan: afkerig van leiderschap. Want hij vond leiderschap maar niks. Als hij hier had gezeten, dan was hij misschien al afgehaakt bij mijn inleiding. Leiderschap, oh. Hij stotterde. Hij was een beetje afstandelijk. Hij ging er gewoon vandoor. Hij ging op een berg. Ging die hele lange wakens houden. Het volk op een gegeven moment vroeg zich af: komt hij nog terug? Hij kwam later terug dan ze wachten, maar hij kwam wel. Hij was echt temperamentvol tot en met. Zijn leiders vaak, hè? Dat is een nadeel, maar dat is ook een voordeel. Dat is wat ik zei. Hè? Het zit je kan niet tegen leiders zeggen: wees nou niet zo temperamentvol. Want dat hebben we ook nodig in leiders. Die zeggen: we moeten daarheen. Ja, maar ze zijn ook soms een beetje: waarom duurt dat zo lang? Zo zijn ze dan ook. Dat past bij elkaar op de een of andere manier. Kunnen ze wel in leren trouwens, hoor. Dus er is geen excuus voor hun. Maar het is lastig omdat je kan dat niet zomaar uit elkaar trekken. Op een gegeven moment had hij de 10 geboden. Hè? Dat was eigenlijk: hoe willen we nou leven met elkaar? Had hij eindelijk op papier. Nou ja, nee, op steen. En meneer was weer zo kwaad dat hij het kapot gooit. Wie maakt nou de missie van zijn organisatie kapot? Wie verscheurt dat nou ten overstaan van de organisatie? Van iedereen die eigenlijk dat zou moeten gaan volgen. Dat deed Mozes. Hij slaat erop los in plaats van te praten. En hij maakt een einde aan geschillen, maar wel dan op een hele snelle en agressieve manier. En hij bereikt ook niet zijn uiteindelijke doel. Het volk van het land van ballingschap brengen in het beloofde land. Dat haalt hij niet eens. Dus, nou, wie zou hem aannemen? Als directeur? Denk ik niet, hè? En daar zijn we wel goed in om zo mensen te beoordelen. Dit verhaal accepteer je best wel makkelijk. Denk van ja, inderdaad. Nou, hij had inderdaad wel zo zijn slechte kanten. Want zo durven wij ook vaak naar onszelf te kijken. Van ja, weet je, we doen het allemaal niet zo heel erg goed. We weten beter waar wij slecht in zijn dan waar we goed in zijn. En onze idolen, waar we fan van zijn, daar weten we de slechte kanten dan weer niet van. Apart, hè? Hoe wij over onszelf nadenken en hoe dat in contrast staat met anderen. Maar iedereen heeft positieve en negatieve karaktertrekken. Iedereen doet domme dingen en iedereen doet slimme dingen. Dat geldt voor iedereen, dat geldt ook voor jou. En die negatieve eigenschappen van de leider Mozes, die hebben we zo paraat. Maar hij had ook hele bijzondere eigenschappen. En hij was ook wel best wel aanspreekbaar op zijn gedrag. Laten we eens lezen uit Exodus 18. En daar zijn ze midden in de woestijn. En daar krijgt hij bezoek van zijn schoonvader. En Mozes, dus we zijn bij Exodus 18, dan vanaf vers 8. Mozes vertelt aan zijn schoonvader Jethro wat de Heer allemaal gedaan had. Wat hij met de farao en de Egyptenaren gedaan had om de Israëlieten te bevrijden. En hoe hij het volk steeds weer gered had uit alle moeilijkheden onderweg. En Jethro was blij dat de Heer zo goed was geweest voor het volk van Israël. Hij zei: ik dank de Heer. De Egyptenaren en de farao hebben jullie onderdrukt. Ze behandelden jullie heel slecht. Maar de Heer heeft jullie bevrijd. De Heer is machtiger dan alle andere goden. Dat weet ik nu. En daarna dankte Jethro God met offers en hij hield een feestmaal ter ere van God. Ook Aaron en alle leiders van het volk deden daaraan mee. Nou, ze gingen slapen. En de volgende dag ging Mozes rechtspreken over het volk. De hele dag kwamen mensen bij hem met hun problemen. Dat is vaak zo, hè? Ik weet niet hoe jij dat doet. Als je een probleem hebt, dan gaan we daar vaak mee de boer op. Terwijl, waarom lossen wij zelf dat niet op? Grote problemen mag je misschien wel bespreken. Maar het is een aparte neiging van mensen die geleid worden om hun leiders maar aan te kijken. Van, nou, wat is de oplossing? Dat zo heet het in Nederland ook zelfs in elkaar, hè? De overheid moet maar van alles voor ons regelen. Nou, ik weet niet of dat het idee is. Jethro die zag hoe druk Mozes had en zei: waarom doe je dit alleen? De hele dag staan de mensen te wachten en jij moet alles alleen doen. Ja, Mozes zei: ja, ze komen bij mij om te vragen wat God wil. Als ze ruzie hebben, vragen ze naar een raad. En ik beslis dan wie er gelijk heeft. En ik vertel hun wat er in de wet en regels van God staat. Je doet het niet goed, zegt Jethro. Je wordt veel te moe. En ook de mensen die staan te wachten worden moe. Dit werkt te zwaar voor je. Je kunt het niet alleen. Dit is heel belangrijk als voor een leider om nu je oren open te hebben? Want heeft hij gelijk, die schoonvader? Ja, eigenlijk wel. Hij heeft altijd goede argumenten. Iedereen wordt er moe van, zegt hij. Dit werkt echt helemaal niet. En dan, als je een leider bent, van een klein of groot iets, is de kunst of je luisteren kunt naar zoiets. Leiders zijn vaak namelijk nogal eigenwijs. Ik ben zelf ook een leider. Ik ben ook behoorlijk eigenwijs. Luister, zegt Jethro. God zal je helpen. Ik zal je een goede raad geven. Dat is wel grappig hè, hoe je dat inleidt. Ik ga iets vertellen, het is heel goed. Mooi om even je eigen vloer te plaveien voor wat je gaat zeggen. Jethro zegt, het is goed dat jij namens het volk met God spreekt. Jij moet hun problemen aan hem vertellen. En jij moet Gods wetten en regels uitleggen aan het volk. Je moet aan hen vertellen hoe ze moeten leven en wat ze moeten doen. Maar je moet mensen zoeken om je te helpen. Kies een paar verstandige mannen uit. Ze moeten eerbied voor God hebben. Ze moeten eerlijk zijn en niet voor geld iemand gelijk geven. Geef die mannen de leiding over het volk. En verdeel het volk in groepen van 10, van 50, van 100 en van 1000. En elke groep komt onder leiding van een van de mannen die jij uitgekozen hebt. Ze moeten dan recht spreken over het volk. Grote problemen moeten ze aan jou vertellen, maar kleine problemen kunnen ze zelf oplossen. Zo wordt jouw werk makkelijker, omdat zij je helpen. En als je het zo doet, en als God het wil, kun je het werk volhouden. En alle mensen gaan dan tevreden naar huis. Nou, dat klinkt als een heel goed idee. Maar, wat doet Mozes? Vers 24. Mozes luisterde naar zijn schoonvader en deed wat die gezegd had. Hij koos uit het volk een paar verstandige mannen. Die gaf hij de leiding over groepen van 10, van 50, van 100 en van 1000 mensen. En die mannen waren ook rechters. Elke dag beslissen ze zelf over kleine problemen en grote problemen, vertelden ze aan Mozes. Toen nam Mozes afscheid van zijn schoonvader en Jethro ging terug naar zijn eigen land. Ik vind dit een hoogtepunt uit het leven van Mozes. Naast dat hij dus dat volk had bevrijd, luistert hij hier naar feedback die hij krijgt. Dat is echt iets wat leiders vaak nog kunnen leren. Dat je luistert naar wat mensen tegen je zeggen. Gisteren zei iemand tegen mij, het is wel duidelijk toch dat we meer moeten luisteren, want we hebben twee oren en we hebben één mond. Toen dacht ik, oh ja, eigenlijk zou je dus twee keer zoveel tijd moeten luisteren dan spreken. Ja, nu, dat kan ik nu even niet doen, want dan wordt het een hele lange preek. Maar dat is een mooie tip. Niet alleen voor leiders, maar denk voor iedereen. Vaker twee keer zoveel luisteren dan spreken. En, ook een hele mooie voor leiders, Mozes durfde te gaan samenwerken met andere mensen en het leiderschap te delen. Hij durfde te delegeren. Hij durfde het los te laten en uit handen te geven. Wauw. Dat is een kunst, hè? Want leiders weten vaak, we moeten dit en we gaan het zo doen. Maar je kan het niet alleen doen vaak. Het kan gewoon niet alleen. Bovendien, het hele volk wordt hier blij van. Mozes wordt minder moe en het volk wordt minder moe. Ze staan niet allemaal in de file. Win-win. Dus dat is al een mooie vraag voor, van vandaag die je mag meenemen. Als je een leider bent of misschien zelfs wel, nou, oh ja, iedereen is leider. Hoe ga je als leider om met feedback en met macht? Kun je luisteren naar feedback en durf je macht ook te delen? Nou, Mozes. Er zijn heel veel leiders in de Bijbel, maar ik dacht, ik wil ook even naar een vrouw kijken als leider. Want ja, Mozes was een man. Misschien herken je meer in vrouw. En ik dacht ineens aan Rut. Die heeft, ze is geboren en ze is getogen in Moab. Dat ligt naast, voor jullie aan die kant, van Israël. En vanwege een hongersnood woonde daar ook Naomi, haar schoonmoeder. En die schoonmoeder die wilde terug naar Juda toen haar zonen en haar man daar in dat land overleden waren. En de schoondochters, Rut en Orpa, die zijn ook weduwe dus, die reizen mee. Maar halverwege zegt Naomi tegen de jonge vrouwen, weet je, jullie moeten terug naar huis gaan, zoek een andere man, blijf in het land, ja, wat eigenlijk bij jou hoort, wat helemaal, dat je kent, wat je misschien zelfs wel nodig hebt om je gelukkig te voelen. En dan in Rut hoofdstuk 1, daar zegt Rut: waar u gaat, zal ik gaan, Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik ook sterven en daar zal ik begraven worden. De Heer is mijn getuige, alleen de dood zal mij van u scheiden. Wauw. Verplaats eens even in diegene, dat we, ik weet niet wie hier allemaal rasechte tukkers zijn, maar dat dus iemand zegt, nou weet je, we gaan vanaf nu in Duitsland wonen. Pak je spullen maar. Ja, dat is een stap. Toch? Of zijn er mensen die dat heel graag zouden willen?
Nou, we hebben
een
paar
Duitsers. Oh, gaan we in Nederland wonen, ja. Of aan een Fries om te emigreren naar Twente. Nou, het is mij dus gelukt. Ja, andersom is moeilijker, ja. Ja, ik versta die mensen daar nog wel, ja. Maar jullie waarschijnlijk niet, nee. Maar het mooie van Rut hier is dat zij iets heel vastberadens heeft. Dat hebben leiders wel eens, hè. Dat ze zeggen, nou weet je, nee, we moeten die kant op. We moeten echt daarheen. Dit is de bedoeling voor dit jaar of voor de komende jaren. Dit is de bedoeling van de gemeente in deze tijd. Dit is de bedoeling van, nou, vullen maar in. Misschien ook wel van je gezin. Hoe wil je als gezin zijn? En zij durft ook los te laten. Want eigenlijk haar historie, hoe het gaat in haar land, in haar leven, de cultuur waar ze uitkomt, die durft zij los te laten. Dat is een hele dappere stap. En het is eigenlijk ook niet zo'n hele grote stap. Hè? Het is niet dat je een paar miljoen mensen mee wilt nemen van het ene land naar het andere land. Nee. Het is zij en Naomi. En Naomi gaat al. Dus eigenlijk is ze vooral nu keuzes aan het maken voor zichzelf. En die zijn helemaal niet zo heel groot. Het is gewoon, ga ik terug of ga ik mee? Nee, ik ga mee. En soms zijn hele kleine keuzes in het leven belangrijk voor de toekomst. Want doordat Rut zei, ik ga deel uitmaken van uw volk, werd zij een van de voorouders van Jezus. Want zij is de overgrootmoeder van David. Ja, dat was met meer twijfel, maar heel goed. Klopt helemaal. De overgrootmoeder van David werd zij. Dat was ze echt niet geworden als zij in Moab was gebleven. En nu staat zij ineens in de geslachtsregisters die wij nog voorlezen af en toe tijdens de kerstdagen. Hoe gaaf is dat? Een hele kleine keuze die bepaalt iets heel groots. Dus misschien heb je ook wel kleine keuzes in je leven te maken waarvan je nu niet eens weet dat dat heel veel effect heeft. En dit was een dappere en een goede keuze van Rut. Nou, Jezus kwam al voorbij en als we het hebben over een leider of een inspirerend figuur, dan is Jezus dat zeker. Bijvoorbeeld, Matteüs 8. Er kwam een man. Matteüs 8 vers 2. Er kwam een man met een huidziekte bij Jezus. Hij knielde voor Jezus en zei, Heer, u kunt me beter maken als u dat wilt. Jezus raakte de man aan en zei, ik wil dat je beter wordt. En meteen was de huidziekte weg. Wat is het bijzondere hier? Een huidziekte, meestal, als de huidziekte duidelijk was, ze moesten eerst naar de priester en dan moesten zij uit het dorp, uit de stad. Want het was immers besmettelijk. Laat staan dat je dus zo iemand aan gaat raken. Dat is Jezus. Die durft gewoon de mensen die je normaal niet aan hoort te raken. Die je normaal niet aanraakt. Jezus durft die mensen aan te raken. Ik denk dat de mensen omheen echt een beetje terugschrokken. En misschien zelfs wel daarna een beetje meer afstand hielden van Jezus zelf. Maar Jezus die zegt, nee weet je, dit is nodig. Dat ik diegene aanraak. En nu zijn er in ons leven denk ik ook vaak wel mensen om ons heen waarvan we eigenlijk weten, ja, die heeft even een beetje een schouderklopje nodig of een aanraking, een arm om zijn schouder. Maar ja, dat ziet dan iedereen, dat doen we maar niet. En diegene heeft niet eens een ziekte. Die heeft gewoon liefde nodig. Nou, Jezus die inspireert om dat wel te doen. En het gaat door, vers 5. Jezus ging naar Capernaum, daar kwam een Romeinse officier bij hem. Hij vroeg Jezus om hulp. Hij zei, Heer, mijn zoon kan niet lopen, heeft erge pijn, hij ligt thuis op bed. En Jezus zei, ik zal met je meegaan en hem beter maken. Is dat apart? Ja, dat is apart. Want het is een Romeins officier. En wat is Jezus? Een Jood. Dus hoezo durft een Romeins officier dingen aan hem te vragen? Nou, dat zou misschien nog kunnen daar. Dat zou meestal gaan om, hé, je moet dit gaan doen, of je moet tol betalen. Of... En Jezus, die zou ook gewoon dat kunnen negeren. Dat zouden de meeste leiders in die tijd denk ik doen. Maar Jezus zegt, nou, goed, ik zal met je meegaan. En ik zal hem beter maken. Ik sla even een stukje over, want hij maakt hem daadwerkelijk beter. Op afstand. Toen Jezus alle mensen om zich heen zag staan, dat is vers 18, zei hij tegen zijn leerlingen, kom, we varen naar de overkant van het meer. Een wetsleraar kwam naar Jezus toe en zei, meester, ik wil met u meegaan, het maakt mij niet uit waar u naartoe gaat. En Jezus zei tegen hem, vossen hebben een hol en vogels hebben een nest, maar de mensenzoon heeft geen plek om uit te rusten. En een van de leerlingen zei, heer, ik wil met u meegaan, maar mag ik eerst nog mijn vader begraven? Maar Jezus zei, ga met me mee en laat de doden maar voor elkaar zorgen. Nou, zo zout hadden ze het nog niet gegeten daar. Leiders die durven de boel soms op scherp te stellen. Die durven dingen te zeggen waarvan wij denken, nou, is dat nou wel de bedoeling om zo duidelijk, oftewel zo lomp, dingen te zeggen? Ja, maar ze durven wel keuzes te maken en mensen op scherp te zetten. En Jezus was daar een expert in. En het plan van Jezus was om rust te zoeken. Hij zag al die mensen aankomen en hij denkt, nou, ik moet nu naar de overkant van het meer. En dat is een mooie eigenschap van Jezus. En niet alle leiders hebben door dat het nuttig en noodzakelijk is om ruimte in te bouwen in je leven voor rust. Ik heb net een nieuwe baan en ik kwam op kantoor daar en die mensen allemaal keihard aan het werk. Ik zeg, nou mensen, het is 12:30, zullen we even pauze houden? Dan keken ze me allemaal aan. Ik zeg, ja, dat gaan we doen. Ik ben de directeur, dus ik kon ook zeggen, dat gaan we doen. Ik zeg, want dat weet eigenlijk bijna iedereen wel, dat als je even stopt met werken, even pauze houdt, even een rondje loopt of gewoon even in een andere zaal gaat zitten, dat je daarna veel efficiënter en effectiever kan werken. Dat wisten ze ook al toen ik het vroeg, maar ze deden het niet. In je leven heb je rust nodig. God geeft het zijn beminden in de slaap, zegt een psalm. Wij hebben rust nodig. En misschien is wel de grootste uitdaging voor jou om genoeg slaap te gaan pakken als leider. Om genoeg rustmomenten in te bouwen in je leven. En let op, je leidt je eigen leven. Dus zit in jouw leven genoeg momenten voor rust. Er wordt tegenwoordig reclame gemaakt. Ik heb vaak Radio 1 aan en dan wordt er gezegd, je kunt pas voor jezelf zorgen als je... Niemand heeft Radio 1 hier aan. Wat zou je dan... Wat verwacht je? Je kunt pas goed voor jezelf zorgen als je... Oh nee, andersom. Ik zeg het al. Je kunt pas goed voor een ander zorgen als je goed voor jezelf zorgt. Dacht ik, ja. Dat is toch zo? Dus wat heb jij nodig om goed voor een ander te kunnen zorgen? Misschien is dat dus dat je op tijd naar bed gaat. Misschien is dat je vroeger uitgaat. Misschien is dat je 's ochtends stille tijd wilt houden. Dat je goed wilt ontbijten. Misschien heb je wel een kopje koffie nodig. Helemaal prima. Maar het is belangrijk. Dat doet Jezus ook. Hij zorgt goed voor zichzelf. En het mooie van Jezus vind ik dan, want dit gebeurt vaker, dat hij naar de overkant van het meer gaat. Er is ook in de geschiedenis een verhaal dat iedereen dan om het meer heen loopt en dan ook aan de overkant is. Dan is net Johannes het dopen zelfs onthoofd. En wat doet Jezus dan? Gaat hij dan weer in de boot weer terug en dan gaat het de hele tijd heen en weer? Of gooit hij zijn anker in het midden uit? Nee. Zijn hart wordt met ontferming bewogen en hij dient die mensen daar weer. Dus dat is het ook nog. Het is niet zo dat hij dan niet zonder die rust kan. Nee, hij is blijkbaar dus een reservoir van die momenten. Dus als je dan een keertje geen koffie drinkt, zorgens, dan trek je het ook nog. Dus hij bouwt het echt structureel in zijn leven. Nou, Jezus die heeft veel meer duidelijke uitspraken gedaan. Bijvoorbeeld, in Johannes 15, vers 13. Er is geen grotere liefde dan... Wie weet hem? Dan? Ja. Je leven te geven voor je vrienden. Niet aan je vrienden, hè? Dat doen wij als we trouwen. Dan geven we ons leven aan elkaar. Dat is nog niet eens voor elkaar. Het is niet dat je dan sterft... Dat is gewoon dat je samen een weg gaat lopen. Maar Jezus zegt, de echte liefde is je leven geven voor je vrienden. En dat kan best wel een makkelijke uitspraak zijn. Dat hebben grote leiders al meer. Hè? Dan zeggen ze iets en dan denk je, ja, mooi, maar hoe zit dat bij jou? Gisteren, ik heb dus geluisterd naar een workshop, dat zul je merken. Want gisteren zei iemand, je weet je, de enige Bijbel die veel mensen nu leven, dat zijn wij. Zoals wij hier zitten en straks naar buiten gaan. Mensen lezen niet echt in de Bijbel. Ze zien jou en mij. En dat is met leiders ook. Ze kunnen wel grote woorden hebben, maar als je naar hun leven kijkt, is dat dan ook wat ze zeggen. Practice what you preach. Nou, bij Jezus was dat wel zeker zo. Want gaf Jezus zijn leven voor zijn vrienden? Nee, hij gaf zijn leven voor iedereen. Voor zijn vijanden zelfs. Moet je nagaan. Wauw. Dus Jezus deed zelfs nog niet eens een hele boute uitspraak daarmee. Want hij overdreef zelfs. Daar zijn leiders trouwens ook goed in. Nou, Jezus dus. Hey, leiderschap in de kerk. Daar hebben we het nog niet over gehad. Want we hebben nu een paar leiders gehad. Mozes, Rut, Jezus. En we proeven wel, hey, leiderschap is... Nou, ik word er wel enthousiast van leiderschap. Maar goed, dat zit misschien ook een beetje in mijn DNA. Is iedereen geschikt als leider voor de kerk? Nee, hè? Mensen schudden al een beetje nee. Nee, dat is waar. Want iedereen is wel leider, maar de een is van een klein stukje leider. Dat zag je ook bij Mozes, hè? Allemaal groepjes. En de ander is leider, geroepen om leider te zijn van iets groters. Nou, Paulus, die schrijft aan de jonge kerk daar wel wat over. Uit de brief aan Timotheus. Die mag je er wel bij pakken als je wilt, want we lezen even een stuk of 13 versen. Timotheus 3 is dat.
Eerste Timotheus, is dat?
Ja. Timotheus 3. Ik heb hier, ik lees hem even uit de Bijbel in gewone taal. Die heb ik even op een blaadje gezet. Dat vind ik een mooie formulering. Het is goed als een man graag leider van de kerk wil worden. En nu is dat man is in 2019 een beetje afgebakend. Dus ik weet niet, hoe is het in jullie oudste raad? Mogen al vrouwen een oudste zijn bij jullie? Want in Enschede hebben wij net een tarief gewonnen, daar mag dat tegenwoordig. Hoe zit het bij jullie, Dick? Nee, nog niet, hè? Nou, dan klopt dit nog. Helemaal mooi. En er zijn heel veel kerken die maken dus die beweging. Dat zeggen, ja, weet je, we moeten niet kijken naar geslacht, maar we moeten kijken naar de gaven die God ze heeft gegeven. Nou ja, dan zou je dit dus niet kunnen zeggen. Maar goed, we zeggen het wel, want het is goed als een man, lezen ook even zo dan dus vrouw, graag leider van de kerk wil worden, want het is belangrijk werk. Een leider van de kerk moet zich uitstekend gedragen. Hij mag maar één keer trouwen. Hij moet rustig en verstandig zijn en goede manieren hebben. Hij moet een goede leraar zijn en mensen hartelijk ontvangen. Hij mag niet te veel wijn drinken. Dat is wel mooi, hè? Je mag dus wel wijn drinken, maar niet te veel. Hij moet vriendelijk zijn, mag niet snel kwaad worden. Hij moet iemand zijn die niet graag ruzie maakt en niet altijd maar rijker wil worden. Een leider van de kerk moet goed leiding geven aan zijn gezin. Zijn kinderen moeten respect voor hem hebben en hem gehoorzamen. Want als iemand zijn eigen gezin niet kan leiden, kan hij ook niet zorgen voor de kerk van God. En een man die nog maar pas christen is, kan geen leider van de kerk worden. Anders wordt hij misschien trots op zichzelf. En dan krijgt de duivel macht over hem. En het is belangrijk voor een leider van de kerk dat ook de mensen buiten de kerk respect voor hem hebben. Er mogen geen praatjes over hem komen, want daar zou de duivel gebruik van kunnen maken. Nou, daar hoef ik niet zoveel aan toe te voegen. Het is best wel fijn dat er zo klip en klaar in de Bijbel dit soort richtlijnen staan. En eigenlijk alle kerken in de wereld die gebruiken dit wel als richtlijn. Als ze zeggen van, nou weet je, wie wil leider worden in de kerk? Waar moet een leider aan voldoen? Aan dit. Hij moet een beetje een prettig persoon zijn en niet alleen hier goed bekend zijn, maar hij moet ook buiten de kerk moet hij goed bekend staan. De meeste mensen die hanteren dit dus dan wel als richtlijn. En ik zei al, in veel gevallen maakt je geslacht niet zo veel meer uit. Bij de meeste kerken is dat ondertussen het geval. Nou, daar zeg ik straks nog even over. Maar, de manier waarop leiding wordt gegeven is niet alleen afhankelijk van degene die leiding geeft, maar ook van hoe je het hem mogelijk maakt om leiding te geven. En ik zei dat zo straks al, dat gaat natuurlijk over de mensen die de leiding accepteren, maar het gaat ook over hoe is de structuur van een kerk. En in, misschien weet je dat niet, maar ik dacht het is wel leuk om te vertellen. Er zijn eigenlijk wel drie grote indelingen te maken in hoe een kerk is ingericht. Bijvoorbeeld, heel hiërarchisch. Dan heb je hier iemand die heel veel bepaalt. Dan krijg je zeg maar zo'n driehoek naar beneden, naar alle kerken toe. Welke kerk heeft dat zo ingericht? De katholieke kerk heeft dat zo ingericht, ja. Die zegt zelfs, de bisschop van Rome is de paus. En die heeft de hoogste macht. Want die stamt eigenlijk af, apostolisch gezien, van Petrus. Dat is een rechte lijn. En die wordt ook opgevolgd. En dat is dan de hoogste autoriteit in de kerk. En ze hebben daar wel een beetje over nagedacht. Want het, misschien denk je van, wat een raar model. Nou, weet je, het volk Israël had vroeger ook een... Wie was eigenlijk daar de geestelijke eindverantwoordelijke bij het volk Israël? De hoogpriester. En je had daaronder had je priesters. En daaronder had je levieten. En wat heeft de katholieke kerk? Die heeft dus paus, bisschoppen, priesters en diakenen. Dus voordat wij snel denken van, nou, dat is wel een heel vreemd model. Het is niet een vreemd model. Het is misschien wel het model wat ik niet heel bijbels vind. Want de individuele gelovige heeft daarin niet een plek waarin hij zich heel erg kan ontwikkelen. De voordeel ervan is dat als je zeg maar hier beslist wat waar is, voor zover het kan, hè, en dat zend je gewoon door, ja, de leer kun je zeg maar goed bewaken. De leer. Goed, de vraag is, word je daar gelukkig van? Dan heb je aan de andere kant ook wel weer een beetje een extreem model, dat is de plaatselijke vrije kerken zonder overkoepelende vergadering. Hey, waar zouden jullie bij horen? Eigenlijk daarbij, hè? Want wij hebben, zelfs met Enschede en Hengelo hebben wij niet echt heel veel contacten. We hebben wel eens gezegd, we moeten eens een keer de Oudstraden bij elkaar zetten of zo. Het logo lijkt ook heel veel op elkaar. Die van ons heeft eerst een keer gerestyled. Maar dat is het wel. Er zit geen overkoepelende vergadering bij. En de kans voor gelovigen om zich te ontwikkelen is daardoor ook heel groot. Er is weinig opgelegd en er wordt vertrouwd op het werk van de geest. Terecht, vind ik. Maar in deze kerken is het risico op ontwikkelingen die juist weer niet bij ons zijn ook heel groot. Want er kan dus één iemand maar zomaar zeggen van, ja nou, ik denk dat het zus en zo zit. En als hij een sterke persoonlijkheid heeft, dan zou er zo scheefgroei kunnen zijn. Dus daar is er weinig toezicht en geen organen toezicht houdt of de inhoud bewaakt. En er zijn zelfs in deze plaatselijke vrije kerken ook situaties dat er ook helemaal geen ambten zijn. Omdat ze zeggen van, ja weet je, nee, het gaat om Gods werk in elk mens. Dus we gaan niet werken met oudsten, met wat voor mensen dan ook. Nou, nu hebben we hier wel oudsten en in Enschede hebben we dat ook. Dus dat is een iets genuanceerder model daarin. En je hebt dan nog een soort tussenmodel. Je zegt van, ja weet je, ja, we willen toch wel samen dingen afspreken. Dat is een beetje het synodaal of presbyteriaanse model. Dan hebben ze dus wel een soort... zouden ze in Twente bijvoorbeeld een vergadering hebben van alle Twentse kerken. En dan zeggen ze, nou, dan gaan we dingen afspreken. Gaan we over op inhoudelijke dingen met elkaar hebben. Maar, zegt dat model, eigenlijk zijn we wel een driehoek op z'n kop. Dus hier zit dan de plaatselijke kerk en dan zo hebben we wel contact met elkaar. Maar hier ligt wel de eindverantwoordelijkheid en de plaatselijke kerk is eigenlijk altijd, laten we zeggen, de baas. Die beslist of ze wat we hier dan hebben besproken, bijvoorbeeld, nou ja, de vrouwen moeten eigenlijk ook ouders kunnen zijn. Dus zitten ze dan hier te beslissen. En dan gaan die mensen die daar zijn op die vergadering gaan terug naar de plaatselijke kerk en zeggen, nou, dat vonden we eigenlijk best wel bijbels. Maar dan kan zo'n plaatselijke kerk nog steeds zeggen, nee, dat vinden we eigenlijk nog helemaal niet. Dat is niet bijbels, dus we doen het niet. En dat kan dus in dat model. Dus ik vind dat model best wel mooi, omdat je twee gevaren een beetje tegenhoudt. Namelijk dat er dus individuen zijn die een bepaalde kant de gemeente opsturen. En aan de andere kant heb je wel heel veel vrijheid voor de individuele gelovigen. Bijvoorbeeld voor het worden van leider in een kerk. Want als je de Bijbel leest, dan zou dat bijna voor iedereen moeten kunnen. Ja, je moet dus vriendelijk zijn, je moet ook wel een beetje kunnen spreken. Je moet goed bekend staan, niet veel wijn drinken. Nou, dus, maar dat zijn eigenlijk een beetje normale dingen. Er staat niet, je moet een theologische opleiding hebben gehad. En er staat ook niet, je moet 60 zijn. Je moet gewoon een christen zijn, positief christen. Nou, dat kan in het katholieke model heel lastig. Dan moet je allerlei trajecten doorworstelen. Er worden zelfs eisen gesteld, waarvan ik me afvraag, waar halen ze ze vandaan? Dus dat is lastig. In het model, zoals we ook hier een beetje hebben, en het model met dus een meerdere vergadering erboven, dan kan dat heel goed hebben. Nou, tot zover eventjes. Om af te ronden. Je bent niet pas een leider als je dus oudste bent of als je een manager bent. Ik gaf al aan, je bent in de eerste plaats leider van jezelf. Dus hoe doe je dat? Luister je naar jezelf? Leiderschap gaat in normale zin over jij en anderen. Maar dat maakt nog steeds niet uit of je dan manager of oudste bent. Want je komt allerlei mensen tegen in je leven. Straks als je naar buiten gaat. Ik had het er al over dat wij misschien wel de leesbare Bijbel zijn voor veel mensen. Straks als je naar buiten gaat. Dan laat je ook iets zien. En eigenlijk. Je inspireert ook ergens mensen toe. Of juist om niks te doen of om wel iets te doen. Gisteren kwam ik wat mensen tegen die waren afval aan het opruimen met van die jasjes. Het was volgens mij Nationale Opruimdag. Dat zie je. En dat inspireert. Dus denk je, oh ja. Sterk, maar ik heb het er nu over. Dus als wij straks naar buiten gaan, wat gebeurt er dan? En hoe is jouw leven ingericht? Ik had een modelletje gezien en die zei, weet je, elk mens heeft verschillende type mensen om zich heen. Bijvoorbeeld wat je nodig hebt is een Paulus. Paulus die Timotheus die brief schreef. Paulus die zegt, nou, zus en zo, zo zit het een beetje. Dit is handig en goed en nuttig. Die mensen heb je nodig. Heb jij mensen om je heen die je de weg kunnen wijzen? Dus wie is de Paulus in jouw leven? Zoek je het ook op. Want het is nodig dat iemand die bijvoorbeeld een generatie ouder is en zegt, ja, ik snap dat het gezinsleven heel druk is en dat je kinderen misschien de verkeerde kant blijft gaan, maar het komt goed. Want mijn kinderen deden hetzelfde. Er is niks nieuws onder de zon. Geef ze veel liefde, dan komt het goed. Weet je, dat zo iemand die iets verder is. Net als Paulus verder was dan Timotheus. Heb je een Paulus in je leven? Misschien denk je nu aan iemand. Spreek dan deze week even af met diegene. Gewoon voor een kopje koffie. En laat je inspireren. Laat je leiden. Durf je oren openzetten. En durf ook gewoon te zeggen, ja, ik worstel hiermee. Want, mijn kinderen zus, of mijn man zo, of ikzelf zo. Praat er eens over met iemand die je leiding kan geven. En Paulus, die had een beetje een haat-liefde verhouding met Barnabas. Dat was ook zo'n wilde rakker. En die, soms konden ze niet met elkaar door één deur, soms wel. Ze konden elkaar heel goed scherpen. Eigenlijk iemand een beetje op hetzelfde niveau. Een soort vriend, een buddy, misschien is dat ook wel een leuk woord daarvoor. Heb jij iemand die een beetje in dezelfde levensfase zit, misschien geestelijk, maar misschien ook juist wel met een jong gezin of net een nieuwe baan of je bent nog student. Heb je zo iemand waar je misschien één keer in de maand mee kan afspreken? Ik doe dat en ik lunch vaak met diegene. Je moet toch eten en het is ook lekker. En hij is echt leuk, want hij stelt echt allemaal vragen, joh. Echt vragen. Hij doet ook zijn best om allerlei vragen te hebben. Dus het is heel leuk om met hem te praten. En om even elkaar in de ogen te kijken van, hey, hoe zijn we nou eigenlijk bezig? Dus een Barnabas in je leven. Paulus, die dus ietsjes meer verder is dan jij. En Barnabas, die een beetje jouw gelijk is. En dan zou je natuurlijk ook nog kunnen zoeken naar een Timotheus. Heel goed opgelet, die mensen die dat zeggen. Want eigenlijk ben jij de Timotheus van die Paulus, hè? Want die Paulus, die leidt jou. Nou, jij mag ook echt wel iemand leiden. Want jij bent ook verder. Dat doe je al met je kinderen. Maar misschien heb je wel op je hart om een, stel je bent zeg maar over 40, dat je denkt, nou weet je, ik zou wel graag een jonge student willen begeleiden. Gewoon in hoe ze omgaat met van alles. Dat is een heel mooi verlangen. En dat doen we denk ik te weinig. Dat wij generaties met elkaar verbinden. Want, nou ja, als je 18 bent moet je je huis uit. En je ouders die wonen al helemaal niet meer bij je huis. Dat was vroeger wel zo. Dat was een, denk ik wel een gezonde systeem. Maar dus wie kan jouw Timotheus zijn? Moet diegene ook willen natuurlijk. Dat is een stap 1, anders gaat hij natuurlijk helemaal niks, niet luisteren naar je. Dus een Paulus, een Barnabas en een Timotheus. Denk maar eens na. Misschien lukt het niet om alle drie, maar misschien lukt het wel twee van de drie om die te zoeken. Nou, om af te ronden. Leiderschap is een uitdaging. Het kan al heel snel te groot of te veel lijken. Dat dacht Mozes ook. Dus stel nu dat je denkt, ja, dat eerste deel van de preek, dat is niet voor mij op toepassing. Nou, Mozes, die zei ook, Heere God, stuur nou alsjeblieft iemand anders, want ik ben echt niet geschikt. En Hij was er zeker wel geschikt. Maar dat weet God vaak eerder dan wij. Dus als je ergens vragen krijgt van... Hey, zou jij leider willen zijn daarvan? Of zou je dit willen doen? Of zou je zo willen doen? Dat is natuurlijk een agenda-vraagstuk. Van, past het ook in je agenda? Heb je de tijd ervoor? Maar denk nou niet te snel van... Ik ben niet geschikt. Want misschien roept God jou wel. En dat gaat tegenwoordig niet meer met een brandende struik. Maar dat gaat misschien wel door mensen heen. Dat God zegt... Hey, wil jij dit gaan doen? Wil jij dit gaan oppakken? Die vraag die wordt natuurlijk niet zomaar aan jou gesteld. Ik bedoel, ik zou niet aan iemand iets vragen waarvan ik zeker weet dat dit niet kan. Dus als je die vraag krijgt, dan ziet iemand anders, misschien wel geïnspireerd door Gods geest, al wel iets in jou waarvan hij denkt, nou, dat zit waarschijnlijk ook echt wel in jou. Dus vertrouw daarop. Nou, en ik zei het al, hè. Wees ook een beetje lief voor leiders. Want je moet de kost geven, die Nederlanders. Over het voetbal hebben we 16,5 miljoen bondscoaches. Maar dat geldt eigenlijk voor alles. En we vinden altijd alles maar slecht en verkeerd. Stel dat je zeurpiet te zijn. Hè? Dus misschien moeten wij onze leiders iets meer... door deze vroeger, die Galliërs. Kennen jullie dat boekje van Asterix en Obelix? Dan werd zo'n leider die werd op zo'n schild gegeven. Dan viel die heel vaak af. Hè? Maar, nou, misschien moeten we dat af en toe... ja, niet nu hoor, maar... Iets hoger, maar je snapt misschien wel het gevoel van ja, misschien moeten we onze leiders iets meer respecteren. Roep de Bijbel ook toe op. Nou, en weet je, als het nou van mensen zou afhangen, dan kwamen we niet zo ver. Gelukkig hebben wij de Heilige Geest. En daar ben ik altijd wel blij om. En ik vond het ook wel mooi dat we vanochtend wat stilte inbouwden om te luisteren naar de Geest van God. Want dat is de echte inspirator. Dat is de echtegene die je leiden kan. En kan troosten als het even niet gaat. Dus ik wilde afsluiten met een gebed. Om Gods geest over ons leven te vragen. Maar ook om ons te inspireren. Om die zoektocht naar ons eigen plekje. Hoe we leiders zijn. Maar ook wel de zoektocht naar de Paulussen. De Barnabassen en de Timotheussen. Om God tot ons te laten spreken. Dus denk ook even. Wat is de les die ik vandaag meeneem? Dat is gewoon één ding. Want ik heb echt heel veel gezegd. Maar... voor iedereen is er misschien iets anders om mee te nemen. Wat zou je nou mee moeten nemen deze week in? En wat, dan gaan we daarvoor bidden. Dat God daar jou ook echt in helpt om dat concreet te maken. Zullen we bidden? Vader God, dank u wel dat u ons zo heeft gemaakt dat we leiders nodig hebben. Dat u sommige mensen zo mooi gemaakt hebt dat ze leiders kunnen zijn. En dank u wel dat we allemaal geroepen zijn om... onszelf te leiden, om kleine groepen te leiden, om misschien zelfs grote groepen te leiden. En dank u wel voor uw woord, voor uw duidelijke voorbeelden. Van Mozes, die het ook niet zag zitten, maar het wel deed. Voor Rut, die haar hele cultuur niet meer nodig had. Voor Jezus, die zo tegen alle normen inging. En dank u wel voor uw Heilige Geest. Vader, daar willen we u om aanroepen, dat u ons inspireert elke dag... met uw Heilige Geest. En we bidden dat u de les van vandaag... die zo verschillend kan zijn voor iedereen... dat u die in ons hart plant. En dat u daar vandaag de zon over laat schijnen. Dat u het voedt met gedachten die goed zijn... die waar zijn over onszelf, over anderen. En dat u ons de komende week leidt... naar de mensen die wij nodig hebben... om te groeien in ons leven. Om meer tot ons recht te komen. Om op de plekken te komen die u voor ons bedoeld heeft. We bidden dat u ons enthousiast daarover maakt. Dat u ons vol... giet met uw geest. In Jezus' naam. Amen. Nou, dank jullie wel. Het was wat langer dan ik had gedacht. Maar bedankt voor het luisteren.